Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau Delight en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag in de studio met mijn collega Lida Struik. Wat fijn dat je er bent, Lida.
Ja, helemaal leuk.
Ja, het is altijd echt heel tof. We hebben een beetje de traditie om altijd met iedereen een podcast ook op te nemen. Zodat ja, alle mensen die voorbij komen bij Bureau Delight ook kunnen kijken. Hey, wie is Lida dan eigenlijk? En het is echt heel erg tof om vandaag ook met jou dat gesprek aan te gaan.
Ja.
Kun je ons eens vertellen hoe je ooit met Seven Life in contact bent gekomen?
Ja, dat is eigenlijk al een hele tijd geleden dat een vriendin dat gedaan had bij Marusha. En die had toen zoiets van, oh, dat is echt leuk om met een groep te doen. Toen zijn we met een groep meiden, denk 6 of 7. En ja, sommigen kenden elkaar beter en anderen wat minder. Hebben dat bij Marusha ik denk 2 keer of zo zijn we geweest. Hebben allemaal het assessment gemaakt en daarin met elkaar besproken van, nou, wat herken je nu? Dus dat was toen heel erg leuk. Weet je, je herkende ook dingen bij elkaar. Hij zei, ja, nee, zie je wel. Dit ben jij echt. Dus dat was
Er ging een lampje aan eigenlijk, ja, van herkenning.
Ja, was echt heel erg leuk.
Ja.
En daar heb ik echt toen voor mezelf ook wel echt dingen uitgehaald. Maar je had toen nog niet het boek geschreven. Dus je had met wat je gehoord had en wat je snel opgeschreven had, alle aantekeningen bij elkaar gelegd en die gedeeld met elkaar.
Ah, ja, ja.
Dus dat om er eigenlijk het meeste uit te halen. En daar had je wel dingen echt uitgehaald. Ik denk, oh ja, ja, zo werkt dat ook voor mij. En hoe kan ik dat dan nog meer uitdiepen, zeg maar?
En wat was een ding wat je dan nu nog herinnert van, hey, dat heeft me echt veel gebracht in het leven?
Nou, er waren eigenlijk wel verschillende dingen, maar wat bij mij heel erg was en wat eigenlijk een beetje aan het wegzakken was, merkte ik, was ook wel de strateeg, dat ik heel vaak een stip op de horizon zette. Oh, daar wil ik heen. Nou, met plan A. Lukt plan A niet? Prima, doe ik plan B. Weet je, maak ik nog een omweggetje, maakt echt niet uit. Maar die stip stond er.
Oh ja. Heb je die stip ook echt nodig? Geeft dat ook richting in je leven?
Ja, dat geeft absoluut richting in mijn leven. En dan heb ik de zorg er heel hoog staan. Dus die dwarrelt met zijn gevoel en met zijn dingen daar helemaal doorheen. Maar doordat ik die stip had staan, zeg maar. Zat ik wel op weg H, zeg maar. Maakte mij dat uit. Plannetje F werd nog eens gemaakt.
Ja.
En dan kwam ik weer terug op plan A. Want dan was ik weer hoog gekomen. Denk, oh, maar hier zit plan A weer. En niet dat ik die helemaal heel goed uitgedacht had. Maar doordat ik die stip op de horizon had gezet, kwam je daar wel op terug.
Ja. Ja, het is zo mooi. Ik stelde expres ook de vraag van hoe ben je ooit in kennismaking gemaakt met Seven Life? Omdat we daar ook vanuit Bureau Delight ook mee werken. En nou ja, zo onze paden ook gekruist zijn.
Ja.
En ik vind het ook zo mooi dat assessment, we zetten het altijd in. En mensen die bij ons traject of een assessment alleen afnemen, die krijgen het boek er ook bij. Omdat we zo geloven dat je juist door een stuk verdieping, ja, zoveel elementen in je leven kunt gaan toepassen, kunt gaan verkennen, hoe werken dingen dan voor mij. Dat dit assessment zoveel goud brengt in leven en zoveel goud naar boven haalt van, hey, dit is inderdaad wat ik in huis heb. Zo leer ik, zo werk ik, zo interpreteer ik. En dat het op die manier echt heel veel licht brengt in levens van vrouwen of soms ook als we mannen coachen. Dat het zoveel moois geeft.
Ja, nou daar is ook, ben ik heel erg blij omdat Marusha ook dat boek geschreven heeft. Want bij mij is het toen eigenlijk een beetje weggezakt. Weet je, dan ga je in de drukte van alles, ga je weer verder. Toen was de Be Excellent dag, was er. En daar ben ik toen met een vriendin heen geweest. Ik denk, kwamen er weer nieuwe dingen natuurlijk omhoog. Ik denk, oh, hier wil ik verder in. En toen kwam ook eigenlijk de vraag van, joh, wie wil er hiermee verder? En wie wil hier eigenlijk in opgeleid worden? Zodat je als professional met het Seven Life Assessment aan de slag kan naar anderen toe. En toen had ik echt zoiets, ja, dat is wat ik wil. Dus toen ben ik die training gaan doen bij Marusha.
Echt, had ik helemaal shinen.
Ja, dat was echt zo leuk. En ook in de tijd dat je dan natuurlijk gewoon aan het oefenen bent en aan het kijken bent, heb ik heel veel gesprekken gehad, ook met echtparen in mijn omgeving. Dus die hem allebei gemaakt hadden. Nee, en dan...
Dat doen we inmiddels met Klare Liefdestaal.
Ja.
Dus dat bieden we ook nog steeds aan. Wel ja. Echt heel gaaf ook.
Ja, en dat je dan ook zoveel begrip kreeg, in ieder geval zag, zeg maar, als je dan die testen naast elkaar legt en die legde je uit aan de mensen. Ja, oh, vandaar dat jij altijd dat doet en ik dan zo reageert. Nou, dat was dan ook wel, waar ook heel veel lol hadden we in die gesprekken. Ja. Omdat er zoveel
herkenning was.
Ja. En dat je dan echt zoiets had van, oh. Dus eigenlijk op die manier ben ik verder gegaan. En daarvoor was toen het boek kwam, voor mij ook gewoon echt, weet je, dan kon ik dingen echt weer even diep nazoeken. Van dat je dan weer ergens tegenaan liep en dat je dan in jezelf ook zoiets had. Hé, ja, dit zit in de zorgen, maar dit is niet alleen de zorgen. Maar wie, welke stijl zit er dan nu? Of mij te dwarsbomen, maar hoe moet ik dat ombuigen dat die helpend wordt? En dat je dan in het boek zoveel dingen na kon zoeken. En ik denk, oh ja, wacht even, dat is mijn stapje. Ja. Ik moet hem echt net even anders omzetten.
Ja. En dat is ook wel mooi, hè? Soms spreek ik wel eens mensen die hebben een mini-test gedaan. En dan zeg ik, ja, maar het wordt pas interessant als je echt een assessment hebt gedaan. Hè? Want als je gewoon naar de stijlen kijkt, kun je denken, hey, daar herken ik me in of daar herken ik me in.
Ja.
Maar wanneer je een assessment hebt gedaan, kun je dus ook dus de samenwerking tussen de verschillende stijlen zien. De interne conflicten die daardoor ontstaan. De mooie samenwerkingsmogelijkheden. Of net wat een stijl kan bieden, zoals jouw stratege, zoals je net vertelde. Kan bieden aan die zorger om dus koers te houden. En niet alleen maar je te laten leiden door je gevoel. Maar dan ook ergens in vast te kunnen bijten. Maar ik wil wel daarheen. Ja. Ook al voelt het misschien niet altijd zo comfortabel.
Nee.
Ik wil wel daarheen gaan. Ja. Dus daar ga ik dan ook voor.
Ja.
En dat is zo mooi om dat ook te zien, dat stukje. Hey, en wat vind je zo mooi ook als je met vrouwen aan de slag gaat? Wat heeft dan ook echt je hart om in hun leven ook te brengen?
Voor mij is het eigenlijk het stukje verbinding. Doordat ik zelf de zorger echt heel hoog heb staan. Daar ook soms alle kanten door opgaat. En dat ik zoveel handvat heb gekregen. En ook ondertussen natuurlijk geleerd heb en inzet. Om die zorger, in het gareel vind ik niet het goede woord, maar wel koers te geven. Ja. En ik zie bij heel veel vrouwen, en dat is gewoon een gegeven, dat heel veel vrouwen die zorger heel hoog hebben staan. Dus dat gevoel is natuurlijk heel groot. Terwijl het gevoel mij regelmatig alle hoeken van de kamer laat zien.
Ja.
En dat ik dan denk, hoe betrouwbaar is mijn gevoel?
Ja. En want 70% van de vrouwen, dat hebben de alle 1000 assessments die inmiddels afgenomen zijn. 70% van de vrouwen heeft de zorgenstijl op 1 of op stijl 2 van de 7, zeg maar. Dus die is bij veel vrouwen echt goed in hun bereik. Dus 7 op de 10 vrouwen. Wat betekent dat ze enorm empathisch zijn. Ze hebben enorm het vermogen aan te sluiten bij de ander. Hebben echt een zorgend hart, willen echt van betekenis zijn. Zien vaak ook nood, zien ook vaak aan mensen, hoe zit je eigenlijk ook in je vel? En willen dan ook echt alles op alles zetten om daarin van betekenis te zijn. Dus ja, we hebben het over mensen met een empathisch hart die goed kunnen luisteren en er ook echt voor je kunnen zijn. Echt een luisterend oor kunnen bieden. Ja, dat zijn dat wel mensen met hoog zorgenstijl. Dus dat is ook echt, als jou als coach één ding ook kenmerkt, is dat ook wel. Dat je gewoon zo naast iemand kan zitten en met iemand eigenlijk zonder oordeel kunt luisteren. En ook aangehaakt kan blijven hoe pittig het proces ook is van de ander. Dat je dat ook echt uit kunt zitten. Dat vind ik zo mooi ook aan jou als coach. Maar daarin ook dat je zegt, het is ook echt de uitdaging, de uitnodiging misschien wel, dat die zorg je dus niet alle hoeken van de kamer laat zien. Dus als je nu luistert en je herkent dat, dan ben ik wel heel erg benieuwd, hoe heb je daarmee gedeeld, zeg maar? Dat je dat voorheen voelde en dat je nu juist door de processen die je zelf hebt geleerd en dat wat je vanuit Seven Life ook hebt ontdekt en geïntegreerd ook in je leven, hoe je daar dus nu mee omgaat.
Ja, want het is niet zo dat het voorbij gaat. Dus het is niet zo van, op een gegeven moment heb ik het onder de knie. Wat je onder de knie krijgt, is wel dat je het herkent. En dat je dan, ga ik eigenlijk gewoon met mezelf zitten. Van zeker in deze maatschappij waar we alles vanuit ons gevoel moeten gaan doen. Dat ik denk, maar als ik dat ga doen, dan ga ik dus al die hoeken van de kamer zien.
Nee, dus je hart is niet altijd een goede raadgever.
Nee.
Kun je dat eens concreet maken? Hoe merk je dat dan? Dat dan je gevoel, ja, je dus alle kanten van de kamer laat zien?
Nou, dat is doordat ik als hoogzorger het eigenlijk ook wel iedereen naar de zin wil maken. Maar als ik alleen al in mijn gezin kijk, heb ik daar verschillende mensen met allemaal verschillende behoeftes. Als ik het iedereen naar de zin wil gaan maken, nou, dan gaat mijn gevoel dus echt alle kanten op. Want ga ik bij de een staan, dan doe ik de ander tekort. Maar ga ik bij de ander staan, ja, dan doe ik die weer tekort.
En ja, dus je faalt eigenlijk bij voorbaat al als je dat wil doen.
En waar ben ik dan zelf nog? Waar ik ook goed voor moet zorgen om te kunnen blijven staan en al die dingen. En dan is het toch weer dicht bij mezelf blijven. Nou, bijvoorbeeld maak ik de keuze van, nou, ik ga niet mee vanavond, ik blijf thuis. Dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, wat een onzin, wat heb ik een rare keuze gemaakt. Ik had best meegekund. Als ik dat naar mijn gevoel zou luisteren, zou ik zeggen van, nou, jas aan en dan ga je alsnog. Terwijl ik weet, dat is niet waar. Want dan ergens anders van de week kom ik mezelf weer tegen. Dus dan ga ik, als ik met mijn gevoel ga, dan gaat hij alle kanten op. Oh, maar dan kan ik nog wel even voor die dat doen of voor die dat doen. Terwijl ik denk, nee, ik had vanavond voor mezelf gekozen.
Ja, dus we hebben het wel eens over, je mag dan een kruis in je agenda zetten.
Ja.
Maar een kruis in je agenda kan nog betekenen dat je dan druk bent met de was. Of iets gaat doen voor iemand anders. Dus dan ben je wel eigenlijk thuis vanuit de gedachte, dit is mijn avond, want er staat een kruis in mijn agenda. Maar dan kan je nog uitgeteld later op bed liggen en denken, nou, was dit het dan?
Ja, zelfs uitgeteld, dat kan als ik in de doefa-modus ga. Ik kan ook op de bank neerzakken, de afstandsbediening pakken en dan ga ik zappen. Ja. Nou, dan kom ik ergens in en dan heb ik iets gekeken. Nou, aan het eind van de avond ben ik niet uitgerust. Is mijn hoofd niet tot rust, is niks eigenlijk. En baal ik van mezelf dat ik daar op de bank heb gezeten en eigenlijk niks heb gedaan. Kijk, ik doe bewust een tv-programma omdat ik dat nog graag wil zien, is het anders. Maar dit gaat mij meer over het eigenlijk een beetje zo het hangen.
Geleefd worden eigenlijk.
Ja, en zelfs door de televisie dan zeg maar op die moment. Of ik ga met mezelf in gesprek en denk, oké, maar wat heb ik dan nu nodig? Waar knap ik echt van op? Nou, dat is dan toch naar boven lopen, zeg maar. En dat bad aanzetten. Het tijdschrift wat ik eigenlijk al heel lang wil lezen. Mijn kopje thee erbij. En echt een moment voor mezelf creëren. Of als ik wel voor die tv wil blijven hangen, denk ik, oh, maar dat was dat programma wat ik nog heel graag wilde zien. Daar neem ik nu de tijd voor. In plaats van dat ik in mijn gevoel ga hangen van, ja, maar ik heb die teleurgesteld, ik heb dat gedaan. Ja, dan zit ik hier als een zout zakje op de bank.
Klinkt alsof dat je wel vaak ook heel veel zelfpraat hebt.
Ja.
Dat je dus echt ook bewust bent van al die hengeltjes eigenlijk die er naar je uitstaan. Van, hey, kun je dit voor me doen? Of het feit dat jij het ziet en daarin dat hart hebt, hoeft van betekenis te zijn.
Ja, want op het moment dat ik dat niet hardop of in mijn hoofd hardop zeg, zeg maar, blijven ze trekken. Terwijl als ik ze benoemd heb, hoe zeg ik dat goed? Dan voelen ze zich ook erkend. Van oké, dat is er. Dat gevoel is er, dat klopt. Maar daar ga ik nu niks mee doen. Dus ik parkeer hem weer.
Ja. Maar dat klinkt als een heel proces van jezelf ook leren dingen te gunnen.
Ja. Ja, want een ander is er altijd.
En hoe is voor jou dat proces gekomen dat je zegt, hey, ik gun mezelf dus ook die avond lekker in bad met dat magazine wat je al zo lang wilde lezen en een bakje thee?
Is eigenlijk dat een, ja, ik geloof wel echt dat dat ook bij die zorgen zit. Die kan op het moment dat die in stress en in alarm gaan echt ook cynisch worden. Maar ook, ik doe het allemaal wel en ik doe het wel, weet je.
Eigenlijk ben je aan het mopperen, zeg maar.
Ja, en ik merk op het moment dat ik echt voor mezelf kies, verzet ik eigenlijk meer werk daarna. Omdat ik zelf opgeladen ben. En is die mopperkont, zeg maar, van is ook weg. Want dan kan ik geven vanuit een gevulde basis, zeg maar.
Ja. Ik denk dat het echt enorm herkenbaar is voor vrouwen. Die dus denken, hey, je praat gewoon over mij. Hey, ik merk dan dat ik ga mopperen en dat ik het allemaal wel doe, maar eigenlijk geen vreugde meer erin heb om dus van betekenis te zijn. Maar wat ik dan eigenlijk echt nodig heb, is dus een time-out voor mezelf. Even, al is het maar dat uurtje op de bank. Of even een rondje wandelen in eentje. Of even wat je dan ook graag doet. Maar dat je dat moment dus voor jezelf pakt. Dat je dan merkt, hé, maar daarna ben ik dus in staat om veel meer van betekenis te zijn.
Ja, ja, en ik denk daarin ook voor mezelf heb ik echt moeten leren. We hebben een hond en die moet uitgelaten worden. En dat is echt niet dat ik daar altijd zin in heb. Als ik naar mijn gevoel luister, denk potverdorie, ik loop weer met die hond. Iemand anders kan het toch ook doen. Terwijl ik op dat moment er ook voor kan kiezen. En dat doe ik dus echt. Dan stuur ik hem aan, mijn gevoel aan met mijn ratio. Oké, ik loop nu met de hond. Ik kan nu mopperen doorlopen en me eigenlijk echt zielig voelen dat ik weer buiten loop met die hond. Of ga ik ervan genieten en ga ik hem dus heel doelbewust zeggen van, oh, moet je kijken man, anders had ik helemaal niet buiten gelopen.
Ja.
En op het moment dat ik daar doelbewust voor kies, dus dan zet ik echt mijn ratio aan het stuur, knap ik daar zo van op en kom ik terug met die hond en denk ik, ja, dit was toch heerlijk, ik ben hier echt van opgeladen.
Ja. Ja, grappig hè? Dus je zegt eigenlijk is dus de kunst om soms dat gevoel dus niet achter het stuur te zetten. Ook al klinkt het zo waar, dat gevoel is dan zo sterk van ik voel me eigenlijk niet gezien, ik ben aan het mopperen, ik ben eigenlijk helemaal klaar mee. Dat juist dan dus te kiezen, oké, ik stap er even tussenuit, dan het voordeel hebben dan van een hond. Maar dat je dan ook echt jezelf dat moment van ontspanning, gewoon een genietmomentje kunt geven. En dat je vervolgens daar dus ook uit het gevoel van mopper ook bent getrokken.
Ja, en dat is een keuze. Dat is echt een verstandelijke keuze die ik moet maken dan.
Maar het is wel, ik vind het zo mooi hè, dat je dat proces hebt gedaan. Dat je jezelf bent gaan gunnen. Om dus ook die time-out te hebben. Om even dat momentje even daar ook echt uit te stappen. Van ik kan nu wel even geleefd worden. Of allemaal opmerken wie of wat me allemaal nodig heb. Of wat voor werk dat er allemaal nog te doen valt.
Ja.
Want die to-do-lijst in huis.
Die groeit alleen maar.
Daar blijft alleen maar dingen bij komen. Dus het gaat echt over, durf je jezelf dan ook dat ook te gunnen? Zeg maar, durf je ook zelf ook te zeggen van oké, kies er dus bewust ook voor. Om dit dus ook aan mezelf ook te geven. Dat dus zoveel geeft ook.
Ja. Ja, en dan is het ook vaak kijken in mijn eigen agenda. Van, hé, hoe vol is die gelopen? Soms is mijn hoofd vol gelopen en dan weet ik het allemaal niet. Terwijl als ik dan heel doelbewust met mijn agenda weer ga zitten deze week. Van, oké, wat is er? Wat kan er eventueel nog even geschoven worden? Waar zet ik even momenten tussen? Waar zet ik doelbewust momenten tussen? Waardoor niet eens altijd ik echt dingen hoef te schrappen in mijn agenda. Maar wel de rustmomenten er nog even tussen moet zetten.
Ja. Het is wel mooi, hè? Binnen de Balance Keepers, de online training die ook bij me mogelijk zit, zit ook een module over verandering en over grenzen en begrenzen. Ik denk dat als je de zorg ziet en de nood zo ziet van je gezinsleden, van je familie, van je vrienden, van de buurt, als je kinderen hebt op de school, eigenlijk overal is hulp nodig. Overal zijn er handen tekort. Dus als je dat allemaal naar jezelf trekt, dan zeg je van, hey, je kunt soms misschien in je drukke agenda wel gaatjes plannen, wat super goed is, hè, om even een moment voor rust, even dat moment te gunnen, ook als je huis ontploft, even een bakje thee op de bank te doen en even je boek erbij, whatever wat je dan doet. Maar dat je zo de drang kunt voelen of de noodzaak kunt voelen van, eigenlijk moet ik overal van betekenis zijn, want de nood is zo groot. Hoe deal je daarmee?
Weet je, die nood is heel groot. Alleen ik kan hem niet alleen dragen. Dat zou ik wel heel graag willen. Want dan denk ik, nou, als er nou meer leaders waren, dat is echt handig, want die pakken bij het, weet je, en die gaan opruimen en die gaan aanpakken. Maar dat kan niet. Dus dan ga ik wel kijken van, oké, weet je, daar is de strateeg en ook de beheerder zijn daar voor mij echt helpend in, die ik in kan zetten. Dat ik denk, oké, waar staat mijn stip op de horizon, de strateeg die neerzet. En oké, als ik dan dat ga doen, helpt dat die stip te halen? Nou nee, ja, dan kan ik ook dus makkelijker nee zeggen. Dat ik denk, ja, dit is niet wat momenteel op mijn bordje hoort. Dus mag ik het er ook afhalen?
En, ja, of überhaupt nooit op laten schuiven.
Ja, en ook soms ook kijken van, oké, misschien weet ik net wel een ander dat ik die tip en dan laat ik het weer los. Denk, ja, wat die ander ermee doet, dat is niet bij mij. De beheerder die heel graag natuurlijk tijd, geld en energie op een goede manier wil besteden, is daarin ook een hele goede raadgever voor mij. Van oké, maar hoe zit ik dan met mijn tijd, met mijn geld, met mijn energie? Ik kan niet heel de wereld redden.
Ja, dat is voor mij altijd een beetje een wijze stijl. Die dus ook gewoon kijkt, wat heb ik en wat kan ik bieden en waar wil ik dat eigenlijk aan uitgeven?
Ja, en waar kan ik dan, ga ik 10 dingen een klein beetje doen? Of ga ik 2 dingen goed aanpakken?
En het vraagt om keuzes.
Ja. Maar ik denk toch dat het leven uit heel veel keuzes bestaat.
Ja, want wat als je niet kiest?
Dan neemt het allemaal bezit van me. En dan ga ik dus heel veel dingen doen. En nergens ben ik tevreden over. Want ik doe alles maar half. Of half. Of misschien 10%. Of 5%. En ik heb toen de tijd op een gegeven moment gedacht, oké, als mensen nou zeggen, ik noem een voorbeeld van, joh, mijn tuin moet gedaan worden. Lida, kom je wel even helpen? En ze doen 2 tegels, maken ze onkruid vrij. Hoe blij word ik daarvan?
Ja.
Ja, die 2 tegels, ja, het is echt fijn, maar kijk die andere 100 nog eens, hè, weet je? Dus toen heb ik voor mezelf wel echt besloten van, ja, 10% kan soms echt net even iemand op gang helpen. Dan is het prima. Maar als het alleen die 2 tegels is en verder gebeurt er niks, dan staan volgende week op die 2 tegels ook weer onkruid. En heeft het eigenlijk niks geholpen. Dus ben ik water naar de zee aan dragen. Dus daarin ben ik wel voor mezelf gaan kijken, oké, in help ik diegene met die 10% even op gang? Dat die aan de slag kan? Nou, dan vind ik die 10% waard om te investeren. Maar is het eigenlijk, ja, water naar de zee dragen, ja, dan ga ik die 10% niet inzetten.
Nee. En dan, dus dat is echt, ook als je nu luistert, hè, als je merkt van, oh ja, mijn agenda zit soms nokkie vol, de stoom komt uit mijn oren, ik hoor mezelf mopperen, het is me eigenlijk een beetje te veel, dan nodig je eigenlijk echt uit van, durf je dan dus ook eens na te gaan van, wat is eigenlijk überhaupt realistisch, wat heb je ook aan ruimte? En daarin dus ook te kijken, oké, maar waar wil ik dan zelf ook heen? Of waar gaat ons gezin heen? Of waar gaat mijn leven heen? Waar gaat mijn werk heen? En dat je daarin ook gaat kijken, is het helpend wat ik allemaal doe? Of leidt het alleen maar af? Doe ik eigenlijk 10 dingen helemaal niet of maar voor de helft in plaats van 2 dingen goed? En dan dus ook te kiezen, daar keuzes aan te hangen.
Ja. Nou, en wat mij ook altijd wel geholpen heeft, is een prioriteitenlijstje te maken. Van wie staan er nu als belangrijk, hè, in mijn prioriteitenlijstje? Van wie staan er bovenaan? Dus als ik dit ga doen, kan het dan door die fases heen? En
wat bedoel je met die fases?
Nou ja, fases, misschien zeg ik dat verkeerd, maar door de criteria heen. Als ik mijn man bovenaan heb staan, daarna mijn gezin, daarna mijn familie of vrienden of, nee, daarna mijn sport, daarna dat. Dan is als het binnenkomt van, joh, kan jij op de sport dat en dat komen helpen? Dat ik denk, ja, oké, maar dat hou in dat ik voor mijn man dat niet kan doen. Of voor de kinderen dat niet kan doen. Voor mezelf dat niet kan doen. Heb ik echt die tijd? Dus als ik hem dan door die personen heen laat gaan, hè, door die fases. Ja, dat is misschien niet het goede woord.
Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt, zeg maar.
Ja,
dus dat je daarin dus de afweging maakt van, is dat offer, want dat is het gewoon, hè? Is die tijdsinvestering, dus de tijd die je daar, of energie of hoofdruimte die je nodig hebt om daarbij betrokken te zijn, is dat het ook waard? Of betalen anderen dan de rekening dat je niet beschikbaar bent omdat je iets anders hebt beloofd?
Ja. Dus en dan op die manier werd het voor mij wel makkelijker om andere dingen ook af te zeggen. Ik denk, ja, nee, vandaag is dus niet dat op die sport belangrijk of op die sportclub. En een andere keer kan het heel goed zijn. Ik denk, nou prima, die tijd heb ik en die energie heb ik en daar ga ik op investeren.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag. Ja, dus dat is ook wel een mooi vraagstuk, hè? Ik vind het ook altijd zo mooi. Je hebt dus tijd, je hebt geld, je hebt energie. Mm-hmm. En aan wie of wat wil je dat dan ook investeren? En dat het ook een goede, ja, goede manier is om dus wel eens na te denken over... Ja, hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? En ja, wie betaalt eigenlijk de prijs? Ik weet ook, ik heb jarenlang heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik was toen single. Ik wist ook, hè, dit is ook echt de tijdsspanne waarin dat kan. Dat was ook echt een bewuste keuze. Maar nu ben ik inmiddels getrouwd en weet je gewoon, het is nu niet de tijd om alle avonden op pad te zijn en overal me van betekenis te zijn. Ook al heb ik dat toen met heel veel plezier gedaan. Is dat nu niet hoe mijn leven daar ook naar is? En maak ik daar ook bewust keuzes in? Van hey, hoe vind ik daarin dus ook die balans van werk en privé? Wat wij dan work-life integration noemen. Van hoe kun je dus al die facetten in je leven ook integreren in elkaar? En dan ook merken, ik voel me echt senang. Ik voel me hier ook echt prettig bij. Net zoals de mensen die me heel dichtbij staan.
Ja. Maar is net wat jij ook zei. Eigenlijk kost alles dus keuzes. Ja. Dus het is elke keer ook weer even stilstaan. Oké, in welke fase van mijn leven zit ik? Wat? En dat is, soms kan dat ook per dag verschillen. Hè? Waar zit ik vandaag? Wat kan er?
Maar ik vind het wel bijzonder, want aan het begin wat je een beetje duidde over de zorgenstijl, dacht ik echt, die heeft echt een neiging om mensen te pleasen. Om zichzelf altijd aan de kant te zetten en maar van betekenis te zijn als iemand beroep op je doet. Is dat een valkuil van mensen met een hoge zorgenstijl?
Ja. Want eigenlijk is dan wel iedereen belangrijker dan jijzelf. En ik denk dat je mag gaan leren dat ik dus ook belangrijk ben.
Voelt dat niet egoïstisch?
Ja, dat kan. Maar als je ermee aan de slag gaat... en daarin loop je natuurlijk er wel steeds ook tegenaan... ga je wel leren dat het... mijn gevoel zegt dat het egoïstisch is. Dus dan gaat mijn gevoel weer alle kanten op. Terwijl uit een stukje ratio, een stukje dingen die je geleerd hebt... weet ik wel, op het moment dat ik dat ga doen... kan ik daarna meer verzetten. In plaats van overal hapsnapte dingetjes te doen.
Ja, dus het voelt echt alsof dat je vanuit het leven, vanuit je gevoel, wat je dus alle kanten van de ruimte kan laten zien, dat je daarin geleerd hebt van soms moet ik dingen ook vanuit mijn ratio eigenlijk checken. Een soort van toetsen van en mijn gevoel kan van alles en nog wat zeggen of vinden of ervaren. Maar het is ook goed om daar af en toe even met een andere bril naar te kijken. Om te kijken, maar klopt mijn gevoel hier nu wel in? Of is mijn gevoel hierin nu eigenlijk niet zo'n goede raadgever?
Ja, en dat denk ik met het hele gevoel brengt me heel veel. Want ik doe wel heel veel op intuïtie en op mijn gevoel. Maar ik moet hem niet het stuur in handen geven. Want dan kom ik gewoon overal en ergens en raak helemaal zeg maar de weg kwijt.
Ik vind het echt zo bijzonder dat je dat zegt. Want in onze cultuur, de maatschappij waarin we leven, wordt gevoel zo voorop gezet. En jij nodigt ook echt uit van... Het is soms ook echt goed om jezelf te realiseren. Gevoel moet niet altijd bepalend zijn. Want dan kun je ook wel eens keuzes maken die niet zo verstandig zijn. Of die je niet verder helpen richting de koers eigenlijk waar je naartoe wil gaan.
Nou, voor mij is mijn gevoel ook niet altijd betrouwbaar. En wat jij natuurlijk ook beschrijft in je boek van Hormoongeluk. Is ook van, met mijn cyclus heb ik al zoveel schommelingen. Dat mijn gevoel de ene dag dit zegt en zelfs op een dag, weet je, verschillende kanten opstuurt. Dus hoe betrouwbaar is mijn gevoel? Dat houdt niet in dat ik mijn gevoel uit ga zetten, want die heb ik echt nodig, want die geeft me wel sturing. Maar daarnaast ga ik een stukje ratio en ga ik wel mijn gevoel ondervragen. Van oké, maar klopt dit gevoel? Denk ik dit voor morgen ook nog? Of waar zit ik in mijn cyclus? Of waar doe ik dit? Hoe serieus moet ik hem op dat moment nemen?
Ja.
Of moet ik dan, maak ik soms gewoon echt de keuze van oké, jij voelt dat, nou prima, maar ik ga het toch even anders doen.
Ja. En dan zit je daarna op de bank, hoe voelt dat dan? Als je dan toch
anders kiest? Het grappige is dat mijn gevoel niet altijd volgt. Dus die moet ik soms wat strenger aanpakken, zeg maar. Maar eigenlijk voelt mijn gevoel volgt.
Oh ja. Dus dat je eigenlijk wel bedaart en weet, dit is echt wel goed zo.
Ja, dan kom ik toch weer terug op dat voorbeeld van die hond. En vrienden van mij moeten er altijd heel hard om lachen, want ik wilde eigenlijk geen hond. Terwijl die hond me zoveel geleerd heeft. ook daarin, als ik ervoor kies om dan die hond uit te laten en de keuze maak, ja, maar dan ga ik er nu van genieten, dan heb ik een prima wandeling. Als ik mijn gevoel er alle ruimte geef en zeg, oh, nou zie je wel dit en dat, nou dan kom ik echt nog rotter thuis als dat ik weggegaan ben. En heeft het mezelf niet geholpen? Heeft het niemand geholpen? En degene die ik daarna tegenkom, helpt het helemaal niet. En die kunnen het de volle laag krijgen dan. Terwijl ik met mijn ratio dan de keuze maak. Oké, het is nu zo. En dan ga ik. En ik ga wel echt genieten. En dan, zelfs als het regent en ik voel heerlijk die regen op mijn gezicht, dat ik daarvan kan genieten en dat heel bewust ga beleven. En kom ik daarna wel eigenlijk opgeruimd thuis.
Ja. Ja, dus dat is ook wel mooi, hè? Dat je soms ook jezelf als het ware aan de teugeltjes trekt. Dus gewoon ja. even ook jezelf zegt van oké, het is nu even klaar. En ik richt mijn blik expres ergens anders op. Om dus, ja, dus in deze keuze te maken om te genieten. Of om de blik even op iets positiefs te zetten. Waardoor je daarna ook echt met een ander gevoel en ander humeur ook thuis komt.
Ja.
En de zorgenstijl, hoe ik de zorgenstijl ook heel erg ken, is dat die wel eens de neiging kan hebben door een soort van zo graag in een comfortzone te willen zitten. In het fijne, betrouwbare, misschien wel kleine cirkeltje waarin je ergens al weet, er zit meer in mij. Het komt er alleen nog niet uit. Maar ik heb gewoon echt geen geloof of geen hoop dat het gaat lukken. Herken je dat?
Ja, en dat is het hele leuke, vind ik dus aan Seven Life. Is dat er niet uit de uitkomst is, ik ben zorgen, dus dat ben ik. En ja, nou ja, daar heb ik dan mee te dealen. Maar dat er meer stijlen zijn die als een team samenwerken. Dus dat ik dan kijk, oké, welke stijl zit er in mijn bereik? Hè? Waar kan ik het makkelijkste mee? Nou, dat is dan heel leuk om dat uit te zoeken in dat boek. Die mij juist wel die stap verder helpen. Of die juist wel mij uit dat veilige kokonnetje laten gaan.
Ja, dat is precies eigenlijk waar onze coaching zich op inzet. Dat ja. je samen daarin ook gaat kijken. Dat we uit mogen vragen van oké, wat als je dit nu net wat meer ruimte geeft. En dan krijg je echt een compleet stappenplan eigenlijk voor jezelf. Wat je dus kunt doen op die momenten dat je echt merkt, oh ja, ik heb een bepaalde negatieve ervaring gehad. Die is zo sterk, zo'n diepe overtuiging van dat het me niet gaat lukken. Dat ik vanuit angst eigenlijk in die comfortzone blijf hangen. Maar ik mag mezelf echt uitnodigen om daar dus uit te komen. Hoe lastig dat het ook is. En ik hoef dat anders ook niet alleen te doen, want mijn coach dekt dan ook mijn rug. Dan ook wetende van, hey, ik kan het dus wel weer proberen. En weer nieuwe ervaringen opdoen.
Ja, en het is dan ook op zo'n moment ook heel leuk om die ervaring te bekijken. Want er zit een negatieve schil omheen. Hè? Dus ik heb hem negatief opgeruimd. Terwijl op het moment als ik een beet pak en er is echt vanaf een afstandje naar kijken, omdat het gewoon wat langer geleden is. En denkt van oké, dan als ik nou eens een opening maak in die schil, wat zit er dan onder? Wat was er wel goed gegaan? Terwijl eigenlijk kon ik daar niet bij, omdat heel die schilder omheen zat van negativiteit. Want zo had ik hem gewoon opgeruimd. En dan ga je eigenlijk kijken, denk je van, oh maar dat stukje vond ik eigenlijk wel leuk.
Ja.
En op het moment dat ik in dat stukje dan beet ga pakken, durf ik in een nieuwe situatie, kan ik wel zeggen, ja, die schil is negatief, dat klopt. Maar kijk eens wat erin zit.
Ja.
En dan heb ik weer een houvast, want een zorger leert graag door ervaringen. Dat ik denk, oh ja, maar dat stukje was wel. Dus ik ga dat stukje vergroten.
Oh ja, wat gaaf zeg. Dus je nodigt eigenlijk uit van, in elke ervaring die je dus als negatief weggezet hebt, zit vaak nog wel iets positiefs.
Er zijn weinig ervaringen wat echt alleen maar negatief is.
Ja, ja en die, mocht je die meegemaakt hebben, is het zeker goed om een keer langzij te komen. Want
ja.
Dan gaan we je echt helpen om daarin te groeien. Maar het is dus ook echt, echt wel mooi, zeg maar. Ik weet wel, wat voor mij, ik heb zorgenstijl ook vrij hoog in mijn palet zitten. En wat ik daarin merk is, als ik kijk naar mijn schrijven, inmiddels heb ik 7 boeken geschreven. Maar ooit tijdens een stage is tegen mij gezegd, Marije, jij kunt echt niet schrijven. Ik weet heel de context dus niet meer. Maar het enige weet ik dat de schil dus is blijven staan. Ja. Uiteindelijk is de brief, want het was een brief die moest vertaald worden, die werd wereldwijd uitgestuurd. Ik was er net begonnen als stagiaire, derdejaars strategische marketingcommunicatie wat ik studeerde. Dus ja, het was ook echt wel een hele verantwoordelijkheid dat ik zo'n brief überhaupt mocht opstellen. En hij is ook uitgestuurd geworden. Dus ik vind het grappig dat je nu zegt, wat is dan positief zeg maar erin? Dat die brief uiteindelijk wel uitgestuurd is. Die is vertaald en weet ik hoe vertalen. Maar het enige wat ik dus nog kon herinneren was, Emre, je kunt echt niet schrijven. En toen ik later ergens ging werken, kreeg ik teksten zo rood gecorrigeerd terug met allemaal opmerkingen erbij, dat ik dus echt dacht, zie je wel, ik kan dus echt niet schrijven. En dat dat echt mijn worsteling dus was met het boek, het eerste boek wat ik ooit schreef, dat ik wist, dit boek, dat moet er gewoon komen. Ik wist gewoon, en dat was voor mij zo'n stip op de horizon, maar ik moest wel dealen met dus die hele sterke overtuiging van, ja, maar je kan helemaal niet schrijven.
Ja. Nou ja, en ik denk dat er eigenlijk bij iedereen van die dingen op de plank liggen die je opgeruimd hebt met de schilder omheen. Dit kan ik niet, of dit was heel negatief. Maar dan is het echt leuk om die schil eens te gaan bekijken en te kijken, oké, waar kan ik een stukje loshalen om te kijken wat zit er nou in en wat was er wel goed?
Ja.
Als ik dan jouw verhaal hoor, denk ik, oké, je kreeg te horen, je kan niet schrijven en die brief wordt wel weggezonden.
Ja, dus dat realiseer ik me nu jij dat zo zegt, want die schil, zeg maar, probeer hem eens weg te pulken, dat ik echt denk, grappig. Je onthoudt zo weinig eigenlijk, maar behalve dan echt die negatieve overtuiging, die vaak samenhangt met een zie je welletje.
Ja.
Als je denkt, zie je wel, dan weet je, daar zit dus een negatieve ervaring achter. Of een negatieve overtuiging. En dan de uitnodiging die je doet van, maar ga eens pulken. Wat zit er nog meer in?
En mag je leren van jezelf? Of is het van, ik heb dit gedaan, er zit schil negativiteit omheen, dus dat doe ik gewoon nooit meer. Dat ga ik echt niet meer doen. Terwijl, als ik dan naar jouw verhaal kijk, dat je zegt van oké, ik kreeg die opmerkingen. Daarna heb ik heel veel dingen terug gehad met, meer rood als allemaal gecorrigeerd. En kijk nu waar je staat met al de boeken die je geschreven hebt.
Ja. Ja.
Dus mag ik leren? Mag ik stapjes zetten van mezelf ook? Want heel vaak ligt die bij mezelf. Mag ik dus stapjes zetten in de ervaringen die ik doe? Of moet ik het gelijk helemaal goed kunnen?
Ja. Maar dan is het natuurlijk weer de angst, wat als ik dus weer zo'n negatief schilletje krijg? Weer een negatieve ervaring. Ik denk dat we ons heel veel plezier ontnemen, of heel veel leerervaringen ontnemen, omdat we eigenlijk bang zijn dat het niet lukt.
Ja, en dat vind ik dan heel erg leuk om samen met een coach naar te kijken. Hè? Ook als ik gewoon in mijn eigen leven kijk, dat ik dan op die momenten ook een coach mee liet kijken. Van oké, ik ben geneigd om hem weer negatief neer te zetten. Maar kan jij eens meekijken met jouw bril op? En dat die ander zegt, oké, ik zie wel wat je bedoelt. Maar heb je dit dan ook gezien?
Mm.
En ik merk aan mezelf dat ik daar de ander voor nodig heb.
Ja, dus even die spiegel en die uitnodiging.
Ja.
Maar durf je ook eens even verder te kijken dan alleen datgene wat zo sterk voelt dan waarschijnlijk.
Ja,
wat
en dus kom maakt. Ik weer bij mijn gevoel die me alle kanten laat zien.
Ja, en dan kun je dus ook niet met een helikopterview of even met een andere bril kijken. Nee. Omdat dat gevoel zo sterk is waarschijnlijk.
Ja.
Ja, joh, wat gaaf zeg. Ook, zo, dat vind ik zo mooi aan jou. Jij hebt zoveel wijsheid geleerd ook door het leven van het leven. En je hebt ontwikkeld als coach binnen Seven Life, zeg maar, expert worden. Als ik merk gewoon hoeveel wijsheid jij ook uit te delen hebt. En vanuit het, ik ben er voor je, ik luister naar je. Ik ben beschikbaar. Ik ben gewoon 100% beschikbaar in het gesprek. Ja. Maar al die rijkdom van ervaringen die ik heb, krijg je daarin wel mee. Is natuurlijk wel echt voor iedereen die ook bij jou aan zal schrijven als coachie ook heel erg waardevol.
Ja, dankjewel voor het compliment. En ja, ik denk ook dat stuk ervaring wat je hebt. En ik denk ook dat we echt leren door ervaringen. En zeker de zorgen.
Hey, wat is hetgene, je noemde net de beheerderstijl. Mensen hebben vaak met de strateeg wel voor ogen. Hè? Dat zijn mensen die echt weten, daar wil ik naartoe. Zeg maar. Die denken ook strategisch. Maar die beheerderstijl die je noemde, dat die ook zoveel in je leven ook gebracht heeft. Wat kenmerkt voor jou ook die beheerderstijl zo?
Als ik die heel simpel uit moet leggen, zie ik die meer als een weegschaal. Dus het stukje, als ik... Ik had vroeger als kind zo'n klein weegschaaltje met die gewichtjes. Nou, vond ik altijd helemaal leuk om die helemaal in balans te hebben. Maar dat houdt dus in, als ik op de ene kant een gewichtje leg, dus iets neerleg, moet ik op de andere kant er ook iets neerleggen. Nou, wat is nou net zo zwaar als dat gewichtje? Ja. Dus dat was altijd helemaal grappig, want dan ging ik er nou tot kleine rozijntjes, zeg maar, die moesten er dan op een gegeven moment bij. En ik denk dat dat de beheerstijl voor mij heel simpel is. Waar zit de balans? Hoe leg ik die balans dan? Hoe zorg ik dat die weegschaal in balans is? En soms is de ene kant wat zwaarder. Nou, dat maakt niet uit. Maar moet ik wel kijken van, oké, ik moet aan de andere kant ook wat neerleggen.
En wat staat als symbool voor de ene en de andere kant?
Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar als je dan eigenlijk bij de beheerder staat dan bovenaan geld, energie en tijd. Dus die drie dingen moeten in balans zijn. Als ik dus niet het geld heb, hoe kan ik dat dan ergens anders halen, zodat die wel in balans staat met het geld wat ik heb?
Oh ja.
En met de dingen die ik toch graag wil.
Ja.
Of wie kan ik daarin inzetten? Of wie kan ik daarin... Hoe kunnen we dat samen doen? Of wat kan ik aan de ander geven, zodat die dat stukje wat ik tekort kom aan mij kan geven?
Oh ja. Ja, dus het klinkt eigenlijk heel anders dan de zorgenstijl die alleen maar geeft. En dit klinkt veel meer een soort van berekenend of wat meer realistisch. Van oké, dit is wat ik heb. Hoe zorg ik dat mijn leven daarin in balans is?
Ja.
Als ik denk naar de... die beheerstijl vind ik echt een hele mooie stijl. Ik denk dat nu wij een gezin gaan vormen... voor degene die dat nog niet weten. Maar ik ben ook zwanger. Het is echt een heel erg bijzonder moment ook om dat mee te maken. En het is nu een beetje de tijd dat mensen dat dan ook horen. Dus ook als je deze podcast hoort en denk je echt... Ah, Marije, ben je zwanger? Ja, ik ben dus zwanger. Ik merk dat die beheerstijl veel meer in mijn leven ruimte zal gaan krijgen als ik ook meer thuis ook ben. En ook merk, hey, daarin valt er ook echt veel meer ook balans te vinden. Of het creëren ook tussen werk en gezin en het bureau die leidt en alles wat daarbij samenhangt. Zeg maar, dan ambitieuze zakenvrouwen, al verschillende labels die ik daarin heb. Dat het ook echt iets heel moois is om ook gaan na te kijken. In plaats van, oké, wat jij net ook zei, die nood is, ja, is zo groot. Die kun je niet. Je kunt niet zeggen van, oké, ik ga mezelf even kopiëren. En dan kan ik heel die zorg aan gewoon. Maar het is heel realistisch om te kijken. Het leven is gewoon als die weegschaal. En wat je zei, ik heb daarin dus echt die lijst gemaakt van mensen... En dingen die voor mij echt heel erg belangrijk zijn. En daarin te kijken, oké, als ik dat al heb, wat kan er dan nog simpelweg bij? En hoe kan ik de dingen die ik daarin doe gewoon ook goed daar een renmeester van zijn. Goed daar een goede steward van zijn. Dat wat me allemaal toevertrouwd wordt, dat ik dat ook kan geven. Wat ik ook wil dat het krijgt.
Ja.
Op al die facetten van financiën, van energie, van je tijd. Van hoe wil je er eigenlijk ook mee omgaan?
En dat is dus het hele leuke, vind ik, van het hele Seven Life. Is, ik kan dus zeggen, oh, ik ben zorgen, dus dat heb ik. Nee, ik heb die andere teamleden in me zitten. Nou, daar hou ik wel van. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat dat dan is? En er zijn... bijvoorbeeld het doordenken staat bij mij heel laag. Dus echt iets helemaal uitspitten. Ja, dan moet je eigenlijk niet bij mij zijn. Maar dan kan ik wel kijken... Oké, wie vindt dat wel leuk om te doen? En die kan ik soms gewoon vragen. En van, joh, luister eens, ik heb daarmee... Ik kom daar gewoon niet uit. Want weet je, ik verzand in heel die materie en weet ik wat. Terwijl diegene dan zoiets heeft, oh, maar dat vind ik echt wel grappig. En dat hoef je niet eens altijd te vragen. Want op het moment dat je zoiets neerlegt, gaat er bij die ander soms al iets beginnen. Die denkt, nou, dan ga ik uitzoeken. En die zegt een gesprek later tegen je... Nou, je had het daarover. Nou, daar heb ik toch eens even verder naar gekeken.
Over nagedacht, ja.
En dan krijg ik alle antwoorden.
Ja.
Eigenlijk aangereikt die dingen. Die ik denk, oh ja, maar daar kan ik mee verder.
Ja.
Terwijl ik mij niet hoef helemaal in dat spitten hoef te doen. Want daar word ik echt heel moe van.
Ja.
Omdat het echt niet bij me past.
Ja.
En zo mag ik dus het team van... alle facetten, zoals jij dat zei, vanuit het Seven Life, kan ik in mezelf kijken. Wat kan ik aansporen om het een of het ander te laten doen? Maar ik kan ook in mijn omgeving kijken. Ja. Hey, wie heeft dat dus wel? En wie kan daar heel makkelijk bij? En kan daarin, en vindt het ook leuk, want, en kan daarin kijken van, oh, nou, dan dat.
Ja, je noemde net al even dat we vanuit Klare Liefdestaal ook die partnerassessments zouden doen. Er zijn heel veel mensen die dan hier als coach coachie binnenkomen en self-life assessment doen of het traject volgen of wat dan ook. En vervolgens zeggen, oh man, maar dit moet mijn man ook weten. Hè? Want bij Bureau de Leid zijn voornamelijk vrouwen. Ja, dat is zo gaaf om te zien, omdat je vaak dan ook ziet dat binnen partners daar ook echt geen enkele, of het is een enkele uitzondering als mensen zoveel op elkaar lijken dat ze beide dezelfde voorkeurstijlen hebben. Wat ik heel vaak zie is dat er juist ook tegenstellingen elkaar aantrekken. En dat je dat in dat soort gevallen ook echt bij je partner vaak kunt weghalen of kunt aanvullen in elkaar.
Ja. En ook de dingen wat ik er zelf heel erg uit geleerd heb. Is eigenlijk ook wel dat de dingen die mij irriteren konden bij mijn partner, dat ik dan zoiets had. Daardoor ging er een licht op schijn. Denk, ja, oké, ik kan mij blijven irriteren. Ik kan er ook gebruik van maken. En als zorger wil ik het natuurlijk graag zelf doen en gelijk goed doen. Terwijl daar werden mijn ogen wel echt voor geopend. Denk, oh ja, maar dan kan ik toch veel beter daar neerleggen. Want dan is het toch veel makkelijker. En ga je eigenlijk daarin ook je relatie weer meer verdiepen. Maar ook de dingen waar je tegenaan loopt. Denk, waarom loop ik hier nou zo tegenaan? En als je dat dan weer gaat bekijken in dat geheel. En dan zijn stijlen erbij pakt. Denk ik, oh ja, logisch. Maar hoe kunnen we dan dit dan toch weer samen aanpakken, waardoor we groeien?
Ja, mooi. Nou, wat ik meeneem ook van dit gesprek is ook wel dat je jezelf soms bij de oortjes vastpakt.
Ja.
Dus in plaats van te mopperen of in het gevoel te blijven dat je zegt, hè, dan kies ik er bewust voor om eigenlijk met een andere bril te kijken, dat ik naar buiten ga en dat ik echt zeg, ik wil nu gewoon gaan genieten. Dus ik zet eigenlijk een knopje om bij mezelf. Nou, dat getuigt van heel veel kracht ook in jezelf. Dat je dat kunt, dat je dat geleerd hebt. En dat je ons daarin als luisteraar ook echt toe uitnodigt. Vind ik echt heel erg mooi. Ja. Zeg je nu al, heb je geluisterd en je zegt van, hey, ik herken juist veel dingen van de zorgenstijl. Of ik van de dingen die Lida ook deelde. Of dat je zegt van, hey, ik ben nu wel echt heel erg benieuwd. Hoe zou dit voor mij zijn of voor mij samen met mijn partner? Ja, dan nodig ik je echt uit om in de omschrijving ook van de podcast een belafspraak in te plannen met Lida. En gewoon eens met haar daarover door te praten. Gewoon eens delen van wat sprak je hierin aan? Of wat waarin ben je hierin aangemoedigd? Of misschien wel uitgedaagd? Of waar verlang je dan zo naar? En dan kan zij je zeker te weten daar ook mee verder helpen. En naar je luisteren, maar ook haar wijsheid die ze heeft vergaard. Ook gewoon door het leven, de levenservaring die ze heeft opgedaan. En alles wat ze al binnen teams heeft gedaan, ook als teamleider bij de vorige baan. Dat het zo gaaf is dat ze die wijsheid ook echt wil geven aan jou. Dus weet je daarin van harte welkom. Dankjewel Lida, wat heel leuk.
Nou, jij bedankt, ik ook.
Wat tof dat je luisterde naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet. Check dan Bureau Delight of de ambitieuze zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked. En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!